Een good day van Jonathan Jeremiah. Dat was het gisteren ook. We hebben er wel 3 kwartier op moeten wachten. Maar eens die tweede helft begonnen was, werd België-Panama echt leuk om naar te kijken.
Nieuwe aanval van de Belgen met de 3 Mertens. Mertens de voorzet. Lukaku net niet, want Torres zet er zijn hoofd tegen. Was ter plekke nu 3 Mertens. Ho, ho, ho. 3 Mertens met een dropshot. Dat valt daar in druk van Penedo. En de Belgen hebben minder dan 2 minuten nodig gehad in de tweede helft om dan toch het slot te forceren. En het allereerste doelpunt te maken op deze wereldbeker. Een weggekopte bal. De Bruyne met een sneekbeweging meenemen. Buitenkantje voor Lukaku. 2-0. Oh, mooie goal is dat. Romelu Lukaku dan toch een versnelling. En hij doet wat hij altijd doet. Op de goede plek staan. En de bal er simpel in leggen. 2-0. Rechts is 3 Mertens, breed gaat naar Lukaku. Tweede goal van Lukaku in de maak. Ja, zeker. 3-0. Er is niet veel nodig voor Romelu Lukaku om te scoren. Hij heeft in zijn achterhoofd de titel van topschutter van dit toernooi. En dan kan je er maar beter een paar binnenleggen tegen Panama.
En de man die we hoorden hangt nu al aan de lijn. Peter van den Bemt, goedemorgen.
Goedemorgen.
De Rode Duivels hebben die eerste wedstrijd gewonnen. Opdracht volbracht, zoals verwacht. 3-0. Het resultaat was positief. Was de wedstrijd dat ook?
Nee, ik zal zeggen, laten we beginnen met het positief. Dat resultaat zeer zeker wel. Het is overigens de overwinning met het grootste verschil sinds 1970 tegen El Salvador. Dus dat is toch al dat. En het is belangrijk om die eerste wedstrijd te winnen. Het is altijd een beetje vervelend, blijkbaar toch. Zo zeiden een aantal spelers en de bondscoach ook. Zo'n eerste wedstrijd op een WK. Toch wat nervositeit. Je moet je toch een beetje aanpassen. Het is toch de spanning van het moment enzovoort. Dus het is belangrijk dat je met zo'n goed resultaat in het toernooi stapt. De doelpunten waren ook wel van fantastische makelij. Dus dat mogen we toch ook wel even zeggen. En dus als het dan wat stroever loopt, dan is er inderdaad die individuele klasse waarmee België het verschil kan maken. En van 3 Mertens de doelpunten van Lukaku, de paas buitenkant voet van de Bruyne, mannen die niet noodzakelijk een goede wedstrijd hadden, die deden het dan toch op zo'n moment. Dus dat zijn wel allemaal positieve punten. Maar wat je al zei, het was natuurlijk niet wat we ervan verwachten.
Ja, die eerste helft vooral, hè, dat was toch een beetje saaie bedoeling, een beetje teleurstellend.
Ik vond dat gewoon slecht, eerlijk gezegd. Oké, er was nog een goede fase in het begin van de wedstrijd. Maar daarna, nee, was het onverwacht slecht. En was het alles waarvan we gedacht hadden dat we dat niet meer zouden zien op de eindronde van een wereldbeker. Want het was crescendo gegaan in de oefenwedstrijd. Het was alsmaar beter. Portugal was nog twijfel. Daarna Tunesië, Costa Rica. De Belgen swingden. Ze zetten hoge pressing. Ze zetten de tegenstander vast. De collectiviteit was er ook. De balcirculatie was enorm snel. Ze konden een tegenstander versmacht. En dat waren eigenlijk betere tegenstanders, Tunesië en Costa Rica, dan die van Panama. En oké, ik wil de Panamezen wel nageven dat ze inderdaad, zoals we gezegd hadden, dat enthousiasme toonden en die wilskracht en dat er weinig ruimte is om te voetballen. Maar het was gewoon ver beneden de maat. Het aantal balverliezen was niet te tellen. Ook van de jongens van wie we weten dat ze dat normaal niet hebben. Kevin De Bruyne, die nogthans wilskrachtig was en wel druk probeerde te zetten, maar dat dan vaak alleen moest doen. Ja, die had toch ook ongelooflijk veel afval in zijn spel. Hazard, geen enkele dribbel geslagen. Eigenlijk in de eerste periode. Lukaku werd niet bereikt. En de opbouw van achteruit was een gigantisch groot probleem. Dus nee, het was een problematische eerste helft, moet ik zeggen. En ik hoorde dan achteraf wel weer die excuses waar ik toch een beetje het heen en weer van krijg. Bijvoorbeeld, we hebben er gisteren nog een beetje de draak mee gestoken. Dat gras. Nee. Achteraf zei de bondscoach ook, ja, dat is een beetje hoog en een beetje dik. Dat is moeilijk, want het gaat stroef. En je kan de bal niet goed laten rondgaan. Wel, vanmorgen realiseerde ik mij dat de allerbeste wedstrijd op dit WK die al gespeeld is, namelijk Spanje tegen Portugal, met die Spanjaarden die de bal lieten rondgaan, dat het zo snel ging dat je het bijna niet kon gezien krijgen op je televisietoestel. Ja, dat was ook hier in Sochi op datzelfde gras. Dus ik zou zeggen, daar zou ik mij toch niet durven achter verstoppen.
Ja, over dat gras gaan we het niet meer hebben. Over Eden Hazard wel. Nee. Dit moet zijn WK worden. Ja, ik hoorde jou daarnet al zeggen, toch niet top, hè?
Nee, helemaal niet. Ik vind dat hij nog redelijk positief bejegend wordt, moet ik zeggen. Zeker in de Franstalige media, want ik vond Hazard in de eerste helft geen enkele geslaagde dribbel. Wat we de ene keer dat we Hazard echt hebben gezien was bij dat derde doelpunt. Dat was vintage Hazard, zoals we dat de voorbije wedstrijden zo vaak hebben gezien. Namelijk versnellen, bal aan de voet, goed afspelen op Lukaku, die dan kon scoren. Maar ja, er ging een soort sloomheid vanuit. Ik moet zeggen, in de eerste helft vond ik dat van alle Rode Duivels. Ik miste dynamisme, verbetenheid, spel. vreugde, zou ik zeggen, enthousiasme, dat leek er allemaal niet in te zitten. Dat was ook het geval bij Eden Hazard. En ik lees dan, ja, hij is betrokken bij de 3 doelpunten. Ja, bij die eerste springt hij daar dan ergens, denk ik. En het tweede doelpunt, dat is toch vooral de klasse van Kevin De Bruyne, denk ik, met zijn sleepbeweging en die paas buitenkant voet richting Lukaku. Dus nee, en geen probleem, kan gebeuren. Je kan eens een mindere wedstrijd spelen. Misschien had het wat te maken ook met de warmte, maar in elk geval, het was een schim van de Hazard die we in die voorbije wedstrijden hebben gezien en van wie we dachten van, ja, die is helemaal klaar om een geweldige wereldbeker te spelen. En voor alle duidelijkheid, dat kan er nog altijd van komen. Je kan een keer een mindere wedstrijd spelen. Maar ik moet wel opmerken, ik vond het wel frappant dat hij na de wedstrijd, ja, dan openlijk aangaf dat hij tijdens de rust Lukaku had terechtgewezen, omdat hij zich verstopte en dat ze maar met 10 speelden, dat hij meer betrokken moest zijn bij het spel. Ja, dat zou ik na zo'n prestatie toch niet gedaan hebben over iemand die een moeilijke eerste helft had, maar die wel 2 keer heeft gescoord. En ik blijf dat vreemd vinden, hoe Lukaku eigenlijk door supporters vaak, ook door een deel van de media, geviseerd wordt omdat hij slechte baltoetsen heeft, omdat hij de bal van de voet laat springen, omdat hij zich misschien een keer verkeerd vrijloopt. Het is wel in met onwaarschijnlijke cijfers. 15 goals, geloof ik, in de laatste 10 wedstrijden. Altijd als het nodig is, kan je rekenen op Romelu Lukaku, zoals de Engelsen op Harry Kane. Dus ik zou zeggen, nee, hoed af voor de doelpuntenmaker die Lukaku is. Dus hij verdient veel meer krediet dan hij van vele mensen krijgt.
Ja, dan moeten we al kijken naar zaterdag. We hebben Tunesië gisteravond zien spelen tegen de Engelsen. Wat moeten we daaruit leren voor zaterdag?
Wel, ik moet zeggen, Engeland heeft beter gevoetbald dan België. En ik weet, bij de loting herinner ik me nog dat Engeland een beetje werd neergezet als het B-team van België. Kan je dat nagaan? Omdat de vedetten en de sterspelers in de Premier League, ja, dat zijn die van ons. Dat zijn De Bruyne en Hazard en Lukaku. En dan wordt er gezegd, ja, de Engelsen, dat is eigenlijk het elftal van de waterdragers van onze Rode Duivels in de Premier League. Ja, ik moet nu zeggen, de eerste 25 minuten, de eerste half uur was echt goed van Engeland. Die voetballen echt goed. En die hadden wel druk vooruit. Die maakten wel vaart, tempo. Die hadden kansen. Die hadden eigenlijk 3-4 keer kunnen scoren in de eerste helft. Oké, ze gingen dan ongelukkig met een gelijkspel de rust in. En daarna, dat is ook typisch aan deze ploeg, maar dat is een jonge, onervaren ploeg. De Engelsen wel op zo'n eindronde van een wereldbeker. En oké, dan zakten ze weg. Maar hebben ze toch gepusht, hard gewerkt, gevroed en verdiend gewonnen. En ze hebben ook hun Lukaku natuurlijk met Harry Kane. Dus die Engelsen, prima gedaan. En de Tunesiërs, die vond ik dan weer verrassend kwetsbaar achterin. Hè? Want die worden toch ook neergezet als een ploeg die massaal sterk kan verdedigen en er goed uitkomt. Nou, dat vond ik een beetje minder eigenlijk toch. En zeker op hoge ballen in de box waren ze kwetsbaar. Dus daar ligt wel wat te doen voor de Belgen. Maar de conclusie is in elk geval, België moet wel veel en veel beter gaan presteren tegen Tunesië dan tegen Panama. Want anders heb je zaterdag toch wel een probleem, denk ik. Maar oké, de kop is er nu af voor de Belgen. Als het inderdaad ook te maken heeft met het begin van het WK, toch een beetje nervositeit. Ja, dan is dat voorbij. Dan hebben ze dat in elk geval al gehad. En dan kunnen ze hun niveau optrekken. En kunnen ze voetballen zoals dat van hen verwacht wordt in die tweede wedstrijd tegen Tunesië. En dan valt het wel mee, moet ik zeggen, dat Kane nog een tweede keer scoort, dat Engeland wint. Want dat is toch een resultaat in het voordeel van de Belgen. Want als die Tunesiërs nu gelijk spelen, ja, dan kunnen die tegen België ook gelijk spelen. Ja. En kunnen zij het afmaken tegen Panama en moeten Engeland en België het onder elkaar uitmaken in die vervelende laatste wedstrijd. Dus wat dat betreft, dank u wel, Harry Kane.
Het mag nog wat meer zijn voor zaterdag. We gaan in elk geval met nog meer mensen kijken, denk ik. Zaterdagmiddag is die wedstrijd. Peter van den Bem, dank je wel.
Zo'n 200 kilometer file traag naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst en vanaf Zemst op de E314 tussen Aarschot en Wilselen. Op de E40 vanaf Haasrode op de E411 vanaf Overijssel op de Buitenring komt er een half uur bij tussen Waterloo en Groenendaal. Hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Antwerpen traag op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeek op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E34 vanaf Zoersel op de E313 vanaf Herentals-West. En op de A12 staat een brandend voertuig in Aartslaar op de bus. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En ook 10 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en de Kennedy-tunnel.